Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
De AD Voetbal Podcast.
Een Franse club, twee Duitse clubs en een Spaanse club. De NBA van het voetbal ontbreekt in de halve finales van de Champions League, want City verloor thuis van Madrid en Arsenal werd uitgeschakeld door Bayern München.
Etienne Verhoef.
Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 18 april met Johan Inan. Dat zal toch even slikken zijn, Johan, in Engeland, dat ze er niet bij zitten in de halve finales van de Champions League in Engeland.
Zeker. En het was ook een beetje met een schuin oog kijken naar die titelrace in Engeland. Gaat er eentje door?
Ja.
Kost dat ze misschien nog een aantal punten voor die strijd met Liverpool en Arsenal? Of in het geval van Arsenal voor de strijd met Liverpool en City? Maar ze zijn er allebei uit. Dus ze kunnen zich volledig focussen op de Premiership.
Ja.
En volgens mij heeft City nog de FA Cup erbij.
Ja, komend weekend inderdaad is dat. Hebben ze nog halve finale?
Die zagen er niet veel aankomen, want in een week tijd natuurlijk Liverpool en Arsenal verloren. En dan doken de verhalen alweer op. Een nieuwe treble, vraagteken. Dus Guardiola die probeerde dat allemaal te downplayen. Zo van jongens, kunnen nog in 3 competities uitgeschakeld worden. Maar het zag er heel goed uit.
Totdat die wedstrijd begon eigenlijk.
Tot die wedstrijd begon. En eigenlijk in die wedstrijd ook niet heel veel aan de hand. Los van dat Madrid natuurlijk in de eerste helft scoorde. En dat ze in de achtervolging moesten. Maar het was een omsingeling van, ik denk wel echt 100 minuten. Waarin het wachten was op de gelijkmaker. En daarna dacht je van, nu klappen ze er ook overheen. Is het niet in de reguliere speeltijd, dan wel in de verlenging. In de reguliere speeltijd, volgens mij Kevin De Bruyne die nog een keer overschoot. Ja. En wat ik wel voelde was toen Haaland er na 90 minuten uitging en vervolgens in de verlenging ook Kevin De Bruyne nog. Toen was de grootste drukte wel af en dan wist je dat als Madrid niet een counter zou scoren, dat het penalties zou gaan worden. En daar kon ik op voorhand, ik weet niet hoe het bij jou zat, maar daar kon ik echt helemaal niks over zeggen.
Nee, dat ook niet, maar het verbaasde mij dat de open wedstrijd die we zagen vorige week in Madrid, dat nu eigenlijk door die voorsprong van Real zo'n gesloten wedstrijd werd. Real hield het heel klein en probeerde weinig ruimte weg te geven. Maar dat City ook bijna, eigenlijk dat momentje van De Bruyne met die goal was eigenlijk het moment dat ze eindelijk een keer doorheen kwamen. Maar het lukte ze ook niet om het stuk te spelen. Ze waren een soort van bezorgd voetbal aan het spelen. Ja. Tiki-taki op de vierkante meter ongeveer.
Ja, dat klopt. En ik kan daar dan nog wel van genieten. Want kijk, er zijn heel veel ploegen die kunnen combineren, laten we zeggen, tot het middenveld en derde op de helft van de tegenstander. Maar wat City dan nog aan tempo kan versnellen met combinaties door het midden of naar de flank, een wisselpaas naar de andere kant toe. Dat vind ik zo mooi om te zien. Maar ik ben het wel met jou eens. Het leverde niet echt heel veel 100% kansen op. Het was vaak bij de vleugelspeler, of het nou Bernardo Silva was, Grealish, of die snelle Belg, Doku.
Ja.
En dan was het dreigen naar binnen, schieten. Dan werd het een keer geblokt. De andere keer hield de keeper hem tegen. Maar veel meer dan dat was het eigenlijk niet. Maar wat ik aan Madrid ontzettend knap vind, is ze kwamen thuis 1-0 achter.
Ja.
En de kunst die zij dan beheersen is, dan kunnen zij een tegenstander, dan moeten ze goals maken. Dan kunnen ze gaan domineren. Maar wat we gisteren hebben gezien is dat als zij een voorsprong moeten verdedigen, ook gewoon heel gegroepeerd kunnen verdedigen. En dat zijn denk ik ingrediënten waarmee zij voor mij, heb ik volgens mij eerder in de podcast ook al gezegd, dat ik had gedacht dat dit de finale zou worden. Ja. En nu Madrid het heeft geflikt tegen City, of het helemaal verdiend is, dan goed, daar kun je over twisten. Maar zij zijn voor mij nu wel de torenhoge favoriet. En ik denk eerlijk gezegd ook dat zij de Champions League gaan winnen. Dat wordt dan hun 84ste.
Ja, de 87ste volgens mij. Ja. Maar even terug, want je zei een zinnetje. En toen dacht ik ook, is het nou terecht dat zij door zijn? Weet je, als je deze twee wedstrijden bekijkt. Ik bedoel, uiteindelijk ze winnen. Dus
maar dat, ik vind dat daarover filosoferen, daar ben ik heel uiteindelijk hebben zij, ze hebben evenveel doelpunt gemaakt. Ze hebben de penalties beter genomen. En dan kun je zeggen van City had betere van het spel. Meer kansen. Ik geloof dat het balbezitpercentage steeg naar van, ik geloof, 60 naar 65 tot bijna 70. Ja. Ja, met alle respect, maar daar koop je dan uiteindelijk helemaal niks voor. Daar kun je beter amper de bal hebben en gewoon En gewoon naar de halve finale gaan.
Nou, wezenles voor Koeman op het EK voetbal toch ook gelijk dit. Dat, en ook voor ons allemaal. Weet je, wil je resultaten hebben, moet je ook dit kunnen accepteren. Mikkel zegt dat wel vaker, geloof ik.
Ja, 100%. Ik kijk liever naar een ploeg die domineert, die de bal snel rond laat gaan. Veel positiewisselingen, noem het allemaal maar op. Maar in het hedendaagse voetbal moet je, en dat heeft City vorig jaar ook de Champions League opgeleverd. Het is niet alleen aanvallen. Je moet ook gewoon heel goed en bij tijd en wel compact kunnen verdedigen. En dat heeft Madrid nog steeds heel goed in de vingers. En daarmee denk ik dat zij uiteindelijk de Champions League ook gaan winnen. En ik ben inmiddels ook zover dat als Oranje op deze manier het EK wint, ja, prima toch?
Weet je wat mijn kippenvelmoment was? Ook al heb ik het liedje 80 keer gehoord, dat Hey Jude. Dat hele stadion, dat na afloop van die wedstrijd op weg naar de verlenging en tussen op weg naar de strafschoppen meezingt. Maar ook die Spanjaarden deden mee. Dacht, dat was toch mooi, zeg maar, in zo'n stadion. Hè? Dat blijft toch iets wat we in Nederland weinig hebben, dit soort dingen.
Ja, dat is mooi. Ja. En wat ik ook mooi vind aan City is die... hoe heet die, Noel Gallagher?
Ja.
Die aan de club verbonden is. En hoe dat dan, zeg maar, een selectie en een staf ingaat. Dat Guardiola zich dat liedje helemaal heeft aangemeten. En dat hij een haast onderdeel van de selectie en de staf is geworden ook.
Ja, dat is mooi inderdaad, ja. Hey, had jij nou van tevoren gedacht, ook net als ik, dat Arsenal gewoon door zou gaan naar de halve finales?
Nee.
Nee? Had je Bayern München echt gedacht?
Ja.
Oké. Okay. Want?
Ja, omdat bij Arsenal toch weer, en dat hebben ze dit jaar nog ietsje uitgesteld, de fase is aangebroken waarin ze het laten afweten. Bayern München, het voordeel denk ik van meer routine in de knock-out fase van de Champions League. En ja, weet je, hun laatste troef.
Mm-hmm.
Die moesten alles op alles zetten. Dat was één ding. Ik had, en dat is niet om mezelf op de borst te kloppen. Ik had ook al voorspeld bij vrienden, zeg maar, dat Paris Saint-Germain door zou gaan. En het zit hem in hele kleine dingen. Dat Camp Nou, dat veld, dat voelt zo groot voor mij aan dat ik, en zo is het niet gelopen hoor, dat ik dacht, ja, weet je, die Mbappé, die trekt een paar sprints. Ja. En die maakt 2-3 doelpunten. En dan is Barcelona gezien. Zo is het uiteindelijk niet helemaal gegaan. Maar goed, die rode kaart gezien van Araujo. En die zijn ook gesneuveld. Dortmund vind ik echt ontzettend knap. En daarin zag je, denk ik ook, hoe belangrijk dat late doelpunt van Haller was.
Ja.
In Madrid. Want toen leek het eigenlijk al beslist. Was het wachten op de 3-0. Maar krabbelde Dortmund toch wat op met een aansluitingstreffer. En daarmee behoorlijk wat perspectief voor het thuisduel. Ja, en dan ging die gelbe wand achter staan. En ik heb daar ook wel van genoten. Ik ben erbij geweest toen ze de titel misliepen op de laatste speeldag vorig seizoen. En ik heb volgens mij nog nooit zoveel verdriet bij elkaar gezien. Maar nu zag ik heel veel vreugde dat ik dacht van ja, mooi, weet je. Al is het maar dat ze dat even kunnen vergeten.
Maar dat had Bayern ook eigenlijk, hè? Want dat was ook, die werd ook gek na afloop van die wedstrijd, dat ze door zijn naar de halve finale.
Ja, dat klopt. Want ja, wat anders was het seizoen klaar.
Ja, en nu
zijn er ook door amateurs uitgeschakeld in de beker.
Ja.
Leverkusen net kampioen zien worden. Dus ja, dit was eigenlijk een soort laatste reddingsboei om er nog iets van te maken. En zeker ook voor Tuchel, die heel weinig heeft gepresteerd. Zo kan hij toch nog de verblijf daar iets wat kleur geven. Het enige wat ik dus niet zag aankomen was dat Madrid...
Nee. Nou ja.
Zit hij eruit, zou kegelen. Maar goed, het zijn wel hele mooie kwartfinales geweest, al met al.
Zeker. En geen Engelse ploeg in de halve finales. Dat zegt ook wel wat natuurlijk over het Engels voetbal. Gaan we morgen maar eens verder over praten. Want dat zijn natuurlijk weer dingen waar ze in Engeland natuurlijk ook wel over gaan praten. Mm. Zometeen wil ik met jou nog even praten over de man die Ajax haalde voor ettelijke miljoenen. Die nu ergens anders voetbalt en daar wel scoort bij Ajax niet. We beginnen eerst even over Vitesse. Gisteren al over gehad natuurlijk. Hè. Vitesse maakt in ieder geval het seizoen uit. Zo was duidelijk dat er is genoeg geld om dat te doen. Maar eventjes met Lex Lammers bellen van de Gelderlander. Hoe dat nou precies zit. Lex, hoe staat Vitesse er nou precies voor?
De status van Vitesse is dat dit seizoen uitgevoetbald kan worden. Een tekort van 3,5 miljoen is weggewerkt door sponsorgeld naar voren te halen. En de inkomsten van seizoenkaartverkoop naar voren te halen. Maar de club zelf is nog lang niet gered. Staat nog steeds op de rand van de afgrond. Want er is nog steeds geen zekerheid over de proflicentie van volgend jaar.
Nee, dus ze weten in ieder geval dat ze het seizoen kunnen uitmaken door geld naar voren te halen van volgend seizoen. Maar daarmee is nog steeds niet duidelijk of ze volgend jaar nog kunnen voortblijven bestaan als eredivisie of dan wel eerste divisieclub.
Nee, gaan we even uit van de eerste divisie.
Ja, dat maar ga dat ik ook. Maar ik dacht, er is nog een kans natuurlijk altijd, hè, ergens.
Ja, ja. Ja, er is nog een kans. Ja. Nou, maar dat wordt dus de eerste divisie. Ja. Je moet dus nog steeds een proflicentie krijgen. En daarvoor zijn er nog gewoon heel veel zaken die spelen. Dat is niet alleen financieel, dat heeft ook te maken met de Russen. Er loopt nog een beroepszaak tegen de afgekeurde overname van Coley Perry, de Amerikaan die de club wil overnemen. Vitesse is ook nog een beetje in conflict met is gewoon in conflict met die Amerikaan, omdat die Amerikaan nog steeds de regie wil en eigenlijk wil Vitesse van hem af. Er zijn nog problemen met de economische zaken, hè? Ook weer door de Russen en de sanctieregels. Er ligt nog een onderzoek naar de Russen en Abramovic. Dus er zijn nog allerlei valkuilen voor Vitesse.
Ja, en als je dan kijkt naar bij Vitesse de valkuilen die er zijn en ook dus de schulden die er zijn. Want er wordt steeds gezegd, als er nou investeerders zouden zijn, moeten ze eerst de schuld van Coley Perry aflossen. Er is ook nog steeds een schuld aan de Russen, toch? Die wel kwijtgescholden gaat worden bij een eventuele overname. Maar er is nog steeds wel een schuld daar, toch?
Ja, dat is eigenlijk officieel een schuld van de Russen aan de Russen zelf. Want die hebben dat ondergebracht in een aparte onderneming. En die staat 155 miljoen in het rood. Mm-hmm. Maar die schuld die gaat niet neergelegd worden bij Vitesse. Dat heeft de laatste eigenaar Valerie Ooy verklaard. Dat is nog steeds de eigenaar trouwens, officieel natuurlijk.
Ja, ja, precies.
Dus je gaat het helemaal lekker moeilijk te maken. Dus die schuld, die 155 miljoen, die komt niet bij Vitesse neer. Ja, als die er neer wordt gelegd, dan is het sowieso einde verhaal.
Dan nu is er die schuld aan Coley Perry. Hoe zit dat nou precies?
Ja, dat is een schuld van zeg maar 12 miljoen. Daar komt rente bij. Dan ga je richting 13,5 tot 14 miljoen. Hè. Dat is grofweg dan de schuld. Mm-hmm. Dat is een lening die Coley Perry heeft verstrekt aan Vitesse de afgelopen 2 jaar. Om het voetbalseizoen uit te kunnen zingen, zo gezegd, als voorschot. Maar dat deed hij als voorschot op zijn overname, ervan uitgaande dat hij de overname zou bewerkstelligen. Ja. En dan zou die lening worden omgezet in aandelen. En dan zou hij via transfer, verkoop en dergelijke waarschijnlijk die lening eruit willen halen. Kijk, hij dacht, ik ga voor 1 euro in. En dan ga ik vervolgens met transfers lekker veel geld verdienen. En ik kan er vervolgens de club nog verkopen voor ettelijke miljoenen. En dat is natuurlijk gewoon helemaal in elkaar geklapt. En nu is die 12 miljoen is een lode last voor Vitesse. De oude bewindvoerders hebben dit risico genomen. En de nieuwe leiding zit nu met dat grote probleem opgescheept. Waarbij Perry uiteraard zijn 12 miljoen gewoon terug wil hebben. Want hij wordt nu min of meer de deur uitgewerkt. Ja, die wil gewoon die 12 miljoen terug hebben. En dus die dreigt voortdurend met rechtszaken. En die is heel erg boos. En Vitesse probeert dat... probeert van die schuld af te komen en denkt daarbij aan een WOA-procedure. Dat is een procedure waarbij je kwijtschelding via de rechter afdwingt.
Ja.
Dus op dat punt zijn we beland. Dus het zijn twee kemphanen geworden.
Ja, en op zich, hè, als ik het puur zakelijk zou bekijken. Ik bedoel, Coley Perry is geen garitatieve instelling. Dus ik snap ook wel dat als hij geld investeert in de club en het als geld geeft als lening die eventueel later wordt omgezet naar aandelen. Maar als je er niks voor krijgt, snap ik ook wel dat hij zijn geld terug wilt hebben.
Ja, nee, ik geef hem 100% gelijk uit zakelijk oogpunt. Ja, zou iedereen dat doen, hè? Niemand geeft het geld weg.
Nee.
Hij is natuurlijk een beetje slachtoffer van zijn eigen durfkapitalisme. Want hij heeft zelf natuurlijk wel meegewerkt aan het plan van we gaan flink investeren, want ik neem die club over. En vervolgens is hij van een koude kermis teruggekomen. Vitesse, de oude bewindvoerders zijn daar, de oude bestuurders zijn daar ook schuldig aan. Die hebben deze risico genomen. Dus uiteindelijk is de club opgezadeld met een enorm probleem. Ik begrijp de Amerikaan heel goed dat hij dan toch zegt, ja, maar ik wil wel dat geld terug hebben. Alleen ja, als Vitesse dat moet gaan betalen nu, dan is Vitesse dus failliet. Dan kun je de club afschrijven. Dus kom je dan uit op betalingsregelingen of kwijtschelding via een rechter of een overeenkomst tussen beide partijen waarbij Perry ook afziet van een bepaald bedrag. Ja, of hij wint er dus. En dan trekt die Vitesse mee de vernieling in.
Ja, en als hij zijn geld kwijt, dus er zal hem ook veel aangelegen zijn om Vitesse niet helemaal de vernieling in te trekken natuurlijk.
Nee, kijk, hij kan natuurlijk nou ook geen kant op. Hij kan nu moeilijk allerlei zaken gaan beginnen en die 12 miljoen opeisen. En dan zegt Vitesse, ja, dan zijn we failliet. En dan krijgt hij zijn geld ook niet. Dus hij moet op de een of andere manier een formule zien te vinden waarbij hij geld terugkrijgt. En hij heeft allerlei voorstellen al gedaan hoor. Hij heeft nu ook laatst weer een voorstel gedaan om toch 3 miljoen euro te lenen. En dat klinkt dan heel erg nobel. Maar dat doet hij dan tegen de voorwaarden dat hij dan de volledige regie krijgt. En hij de nieuwe investeerders mag aandragen. En hij dus ook de club mag verkopen. En hij dus ook vervolgens zijn geld eruit kan halen.
Ja.
En daar gaat de club niet mee akkoord.
Nee. Zo zitten ze dus een beetje in een soort van visueuze cirkel waar niemand doorheen komt. Omdat het natuurlijk om geld gaat en heel veel geld gaat. En ook een beetje de toekomst nog steeds van Vitesse dus compleet onzeker is.
Ja, het is een visueuze cirkel. Een hele complexe puzzel. Want er komen continu allerlei zaken bij kijken waardoor het weer heel moeilijk is. Eén ding bijvoorbeeld. Vitesse moet voor 15 juni een dekkende begroting indienen. Dat is voor de licentiecommissie een voorwaarde. Maar het beroep van Perry, dat loopt nog ergens in mei. Dus dat kan maar zo zijn dat die zaken elkaar kruisen. En dan moet Vitesse met een begroting komen. Terwijl tegelijkertijd Perry ergens zomaar nog een zaak zou kunnen winnen. Dat gaat niet gebeuren, maar ik bedoel, dat zou kunnen.
Ja.
Dus dat loopt allemaal door elkaar heen. En dan heb je nog de Russen, dat loopt daar doorheen. Aandelenoverdracht naar Arnhem loopt er doorheen. Dus het zijn zoveel zaken. Het is ook voor de licentiecommissie een hele moeilijke puzzel.
Ja, en die puzzel is dus, want het heeft ook lang geduurd voordat Colly Perry te horen kreeg dat hij het mocht overnemen of niet, is dus ook niet zo heel makkelijk te leggen allemaal. Alhoewel de licentiecommissie heeft gezegd, binnen een paar dagen, zo liet Vitesse weten, komt er duidelijkheid over de toekomst.
Ja, maar dan moet je dus wel zien, daar komt in zoverre duidelijkheid over de toekomst. Vitesse heeft nu een reddingsplan ingediend. En op grond daarvan gaat de licentiecommissie eigenlijk gewoon melden van, god, ja, je zit in de goede richting. Doe dit en doe dit, dan komen wij een heel eind tot een akkoord. Of ze zeggen van, ja, nee, dit is echt gewoon een kansloze missie. Als je hierop inzet, dan is het zeker einde oefening. Dus ze krijgen meer een richting aangewezen van de licentiecommissie, van daar en daar gaan we heen, of daar en daar willen wij heen. En op grond daarvan moeten jullie nu verder zaken ontwikkelen. En dan is de kans groot dat je, zal ik maar zeggen, de licentie krijgt. En als Vitesse dat goed doet, kan het nog redelijk snel gaan. Omdat het zo allemaal zo echt ontzettend complex is, verwacht ik weer niet dat dat heel snel gaat. Dan zit je nog steeds weer met de Amerikaan en de Russen, die ook hun eigen belangen hebben en die ook hun eigen belangen nastreven. Dus het is niet zo dat als Vitesse nu zegt, dit en dit is het plan, dan ben je nog steeds afhankelijk ook nog van akkoord bijvoorbeeld met Perry. En Perry ligt niet zo goed in voetballand. En die heeft de licentiecommissie slecht geïnformeerd, althans dat vindt de licentiecommissie. Dus ja, een plan met Perry wordt voor Vitesse bijvoorbeeld echt een heel erg lastig stuk.
Ja.
En daarmee ligt het gewoon heel gecompliceerd.
Nou ja, we blijven het volgen aan de hand van jou, Lex. Want ja, de beste duider van Vitesse kan het alleen maar op deze manier duiden zoals jij het doet. Dus dank weer even voor de update en waar ze staan.
Ja, ik hoop het, want voor onszelf allemaal is het soms niet helemaal meer duidelijk hoor. Dat laat ik ook bij zeggen. Het is gewoon echt een hele, hele ingewikkelde kwestie geworden.
Ja, dat is duidelijk. Nou, dit is in ieder geval duidelijk voor nu. Mocht er nieuws zijn, dan weten we het te vinden, Lex. En dank voor nu weer, hè.
Graag gedaan.
Johan, je hebt zelf ook een rol gelopen bij Vitesse natuurlijk. Hoe kijk jij naar deze hele situatie dan?
Onwerkelijk eigenlijk. Ik zit hem in een aantal dingen dat de periode dat ik er liep, stonden ze eerste.
Ja.
Ik geloof bij de winterstop ook onder Peter Bos. Dat is één ding. Als je dat complex ziet en dan nu bedenkt dat volgend jaar een decor wordt voor de eerste divisie. En dan hebben we het over het gunstigste scenario. Vind ik ook heel onwerkelijk, want het is echt hyper modern. Ik heb daar ook een keer een rondleiding gehad van Peter Bos met zwembaden en stromingen en noem alles maar op. Ja, aan de andere kant, het komt ook niet uit de lucht vallen. Als je kijkt hoe ze de laatste jaren zijn afgegleden naar dit niveau, en het doet me in heel veel opzichten ook denken aan, dat is bij mij hier om de hoek bij, aan FC Twente.
Ja.
Ik weet niet of Twente zo dicht bij een faillissement en het opdoeken van de club heeft gezeten als Vitesse nu. Maar Ja, het doet me wel in heel veel opzichten daaraan denken van ja, de grote financiële nood, wat ik net vertelde, het afglijden op de ranglijst tot een degradatie aan toe. En ook de verhalen die je dan nu hoort. Maar ja, op zoek naar geld om het hoofd boven water te kunnen houden. En dan hopen dat je binnen een jaar of twee weer promoveert. Eigenlijk een beetje wat hier in Enschede ook het devies was destijds.
Ja.
Dus ja, dat is dan denk ik waar ze zich aan vast moeten klampen.
Ja, precies. Eventjes naar Ajax. We kunnen allerlei dingen bespreken, allerlei randzaken bespreken, maar even naar de voetbalzaken. Hè? Sven Mislintat. Nee, bij Ajax zijn er veel spelers gehaald door Sven Mislintat afgelopen zomer. En hij krijgt steeds 12, ja. De Zwarte Piet toegespeeld over wat hij heeft gehaald. Toch, als je kijkt naar de spelers die gehaald zijn. En Mikko Tadse, die in Frankrijk aan de lopende band scoort. Dat kan natuurlijk geen prutser zijn, toch? Alleen, ze hadden misschien te veel spitsen gehaald. Dat is een dingetje waar je over kan denken over de balans in de selectie.
Het prutsen zit hem niet zozeer in het herkennen van talent of niet. Want ik geloof van elke speler die hij gehaald heeft, dat hij wel degelijk over kwaliteiten beschikt. Maar waarin Mislintat het volledig heeft laten afweten en hoe de selectie van Ajax in balans verder is ontspoord, dat is dat je wel moet kijken of spelers ook in de huisstijl 4-3-3 passen. En het geldt niet voor Anton Gai.
Nee.
Dat is een wingback die het moet hebben van zijn snelheid en zijn traptechniek. Maar een jongen die niet kan verdedigen. Wat best wel belangrijk is als je in een 4-3-3 formatie komt te spelen. Dat is een grove inschattingsfout. Hetzelfde geldt aan de andere kant voor Borna Sosa.
Mm-hmm.
Ik vind Chuba Akpom, die heeft, als je kijkt naar het aantal minuten wat hij heeft gespeeld, dan denk ik dat Ricardo Pepi van PSV de enige is die minder minuten nodig heeft per doelpunt.
Ja, denk ik
dus,
ook. Ja.
Dus ja, weet je, dat ziet hij wel. Dat was bij Akpom niet heel moeilijk, want hij had 28 doelpunten gemaakt in de championship. Maar ook hij heeft wel kwaliteit. Een neusje voor de goal, kopsterk, noem maar op. Maar ik vind het echt geen 9 en geen nummer 10.
Nee.
Dus ook die past niet bij Ajax.
De 9,5 noemen ze dat altijd, hè? Voetbalterm altijd.
Nou,
ja,
bijvoorbeeld. En zo zijn er meer. En bij Mikko Tadse, ja, vind ik ook heel lastig. Vraag je mij, dan zeg ik, ja, die moet je in de spits drukken. Maar goed, daar loopt Robbie al. Dus misschien wel dit seizoen de beste speler. En die moet je daar ook laten staan. Want dat is wel een verschil, hè. Jij stipt het verschil aan met een Mikko Tadse die voor, ik weet het bedrag even niet uit mijn hoofd.
16 miljoen volgens mij was het of zo?
16 miljoen, ja. Zou kunnen, ja. De ene is 12, de ander 16. Het zit allemaal een beetje in die contraien. Maar hij is voor 16 miljoen gehaald. Is volgens mij 4 of 5 keer opgesteld. 1 keer linksbuiten, 1 keer rechtsbuiten, 1 keer in de spits, 1 keer op 10. Ja, daar begint het al. Het begint met vertrouwen geven, uitpluizen wat zijn beste positie is en hem daar ook gewoon durven blijven op te stellen. Tel daarbij op dat voor een speler die vooral heel sterk is in, laten we zeggen, in de doelmond van de tegenstander, want hij is ontzettend handig en heel doelgericht ook, ja, dan helpt het ook niet als je in een elftal komt te voetballen, die ene paar keer dat je mee mag doen, dus ook nog niet op je beste positie, maar ook in een elftal wat totaal niet draait en waar de verdedigers de middenvelders amper weten te vinden, laat staan de aanvallers. Ja, dat helpt allemaal niet mee. En bij Mets, ja, weet je, daar is het een beetje alle ballen op Mikko Tadse. Daar speelt hij alleen al spits. Ja, en dan zie je dat die jongen wel degelijk kwaliteiten heeft. Dus ik heb wel vaker gezegd, ik twijfelde niet aan dat Mislintat oog heeft voor talent. En dat hem dat vooral een, denk ik, een goede scout maakt. Maar voor een technisch directeur, ja, dan moet je ook een selectie samenstellen. Kijken naar balans, kijken naar leeftijd, kijken naar dezelfde taal spreken. Ja, in al die facetten is die niet geslaagd. En dat maakt ook dat ik betwijfel of hij wel echt een technisch directeur is. Of dat je hem gewoon scout moet maken. En dan heb ik het over de allerbelangrijkste transfer. Namelijk die van de trainer heb ik het niet eens gehad.
Nee.
Dat is denk ik zijn allergrofste inschattingsfout geweest.
Dat is waar. Verheug je een beetje op de bekerfinale?
Jawel. Want Feyenoord favoriet natuurlijk. Maar ik moet het nog wel zien. Ik denk dat NEC het best spannend kan gaan maken. En ik krijg bij, ik had al net, Vitesse doet me heel erg aan Twente denken van rond 2018. Maar dit NEC doet me heel erg aan het PEC Zwolle van 2014 denken. Want je hebt in de Eredivisie een hele fijne aanloop naar de bekerfinale. Dat zie je in de mooie reeks die ze neerzetten. Dat zie je in hoe moeilijk ze het topclubs maken. Volgens mij eerder dit seizoen 2-2 tegen Feyenoord, zeg ik dat goed?
Volgens mij wel, ja.
Thuis natuurlijk de enige die PSV heeft verslagen. En ook gewoon een leuk elftal waar goed en fris voetbal in zit. Dus ik denk dat het best leuker gaat worden.
Het kan een superleuke bekerfinale worden. Maar finales over het algemeen is natuurlijk altijd ook een beetje slecht vaak. Hè? Dus laten we hopen dat we een leuke bekerfinale hebben.
Ja, nou goed, die bekerfinale die ik noemde, die was niet slecht. Die was sensationeel, maar ik ben het wel met je eens. Ik kan me ook herinneren dat, dan komen we toch weer bij Vitesse, wat AZ versloeg met 2-0. Dat was echt een walgelijke finale.
Ja.
En twee momenten van Van Volswinkel en het was beslist. Maar daarmee was ook volgens mij alles gezegd. Groningen, PEC Zwolle, 2015, hield ook niet over.
Nee.
Nou ja, laten we hopen op iets meer spektakel.
Zeker.
Zondag.
Hey, zometeen gaan we naar de vraag van vandaag. Ik moet eerst nog even één dingetje rondbreien met Sjoerd Massou. Want ja, we hebben van de week in de podcast besproken over die voorzittersverkiezing van de KNVB. En er stonden nog een paar vragen open. Dus ik wil met jou wel nemen nog heel even met Sjoerd erover bellen.
Ja, ietsje.
We hebben nog één dingetje openstaan, Sjoerd, van afgelopen week in de podcast. Hoe dat nou precies zit met de bondsvoorzitter van de KNVB, met die procedure. En of Pauw nog wel überhaupt geïnteresseerd is.
Ah, daar heb je een punt. Dus daar ben ik even achteraan gegaan. Want ik neem de AD Voetbal podcast erg serieus, zoals je weet.
Mag ook wel.
Dus ik heb Frank Pauw, had ik even de lijn vanochtend. En heb ik gevraagd van, hoe zit je nou eigenlijk in de wedstrijd? En al die commotie, al die nieuwe kandidaten die aan de lopende band opduiken. Maar hij was er heel kalm onder, ik kan niet anders zeggen.
Oké, dat is op zich. Maar hij gaat dus wel gewoon door met deze hele verkiezing en hij trekt zich niet terug of zo.
Nee hoor, daar is helemaal geen sprake van. Hij gaat gewoon door met de verkiezing. Hij is voorgedragen door de KNVB. Nou is het natuurlijk ook zo dat als je bij de politie werkt, notabene, dan kun je ook wel tegen een stootje.
Ja.
Dan krijg je de hele dag door, krijg je natuurlijk een bende met ellende over je heen. En hij heeft notabene bij de moeilijkste korpsen van Nederland gewerkt, in Rotterdam en in Amsterdam. Dus die man is volgens mij niet zo heel makkelijk van zijn stuk te brengen. Die blijft over het algemeen ijzig kalm. En ik denk ook wel begrijpelijk en ook wel logisch. Hij heeft in die zin ook weer niks te verliezen dat hij gewoon een baan heeft bij de politie. En als dit niet doorgaat, gaat hij weer wat anders doen. Volgens mij kijkt hij daar wel zo relaxed naar. Maar ik ben heel benieuwd hoe het zal gaan. Hij zal wel de komende tijd ook zich weer wat meer laten zien in de media. Want hij moet natuurlijk ook een beetje zijn visie en zijn gedachten delen. Het zou een beetje raar zijn als nu de andere drie kandidaten continu overal opduiken. En net je van hem niks hoort. Dus we zullen hem ongetwijfeld in de komende tijd nog wel zien en horen. En dan moeten we het zien hoe het op 27 mei gaat. Want dan is het de bondsvergadering. Dan is het de grote dag van de stemmingen.
Ja, en ik zei nog vorige keer in de podcast. Ja, gaan we dan moet je een absolute meerderheid hebben. Omdat je nu al vier kandidaten hebt. Is daar wat over duidelijk?
Ja, zeker. Heb ik ook helemaal voor jou nagevraagd. Niet bij Frank Pauw, maar weer bij iemand anders. Maar hoe het zit is... Kijk, er zijn 60 clubs aangewezen die mogen stemmen. Dat zijn de 30 profclubs en 30 amateurclubs. En het zou kunnen dat er bijvoorbeeld maar 40 komen of 50. Dat weten we niet van tevoren. Maar je moet van de aanwezige clubs moet je een meerderheid plus 1 hebben. Dus stel dat ze alle 60 komen, dan moet je 31 stemmen hebben. Komen er 40, dan moet je 21 stemmen hebben. Dat is heel simpel hoe het werkt. Nou is de kans natuurlijk best wel groot als je vier kandidaten hebt, dat je niet gelijk 31 stemmen haalt.
Nee.
En dan komt er een tweede ronde. Beetje wat jij min of meer opperde. Dan valt degene met de minste stemmen valt dan af. En dan krijg je weer een nieuwe stemronde. Nou, mocht dan ook weer geen beslissing krijgen, krijg je daarna nog een stemronde. Dus dat kan wel best wel een lange stemming worden. Maar dat is in ieder geval de procedure.
Ik voel een live blogje aankomen zeg maar op ad.nl die avond. Die is afgevallen, want die heeft net te weinig stemmen gekregen. Door naar ronde 2.
Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, zo'n sfeertje zit er inmiddels wel bij. Het is een soort Amerikaanse verkiezingen lijkt het wel geworden. En wat verder nog wel aardig is over die procedure. We hadden dat al min of meer geschetst, maar... Het woord achterkamertjes is niet helemaal van toepassing, kun je zeggen. Overigens trouwens, geweldig woord vind ik dat, achterkamertjes. Ja. Hoe jij dat voelt, is een heerlijk woord om populistisch iemand verdacht te maken. Hè. Je hoeft alleen maar te zeggen, nou ja, achterkamertjes. Maar die procedure zelf, die is op zich best wel open geweest. Hè. Er hebben allerlei advertenties gestaan, ook in volgens mij wel 6 kranten, dat je je kon aanmelden voor deze functie, hè, en aan een aantal maanden geleden al.
Ja.
Dus op zich kon iedereen daaraan meedoen. En hebben daar ook iets van 60 of ruim 60 mensen op gestemd. Vervolgens is die hele zeg maar selectiecommissie heeft al die mensen gescreend, getoetst enzovoort. Die selectiecommissie is ook aangewezen door alle clubs om 1 kandidaat uit die procedure te laten komen. Dus dat is ook op die manier zo afgesproken. Dat is Frank Pauw geworden. Die is ook nog bij een soort sessie is die uitgebreid gepresenteerd. Dat was nog voor al die supportersprotesten. Toen was iedereen eigenlijk wel razend enthousiast. Was er eigenlijk heel weinig weerstand tegen Pauw. Want het eigenlijk een uitstekende kandidaat, alle clubs. En pas later heeft dat een nieuwe dynamiek gekregen in zo die supporters. Daarna door Hans Nijland die zich meldde. Jeanette van der Laan die de vinger opstak, die ook al in de eerste eerdere rondes erbij zat. Maar ja, die is dus voortijdig afgevallen. En uiteindelijk dus ook Jorien van der Herik.
Ja. Zo zie je toch maar een beetje als iets daar buiten komt in de media, supporters zich gaan roeren, dat ineens zo'n verkiezing een heel ander beeld gaat krijgen. Hè?
Ja, nou is maar de vraag wat het waard gaat zijn natuurlijk.
Ja,
hè?
Ja, precies.
Het zou nog steeds best kunnen dat als clubs naar de inhoud gaan kijken, dat ze tot dezelfde conclusie komen als als de selectiecommissie eerder al kwam en tot de conclusie die ze zelf ook eerder al meer en meer trokken. Nou, dat Frank Pauw, ondanks zijn verleden bij de politie en het supportersdossier, op veel fronten best een geschikte kandidaat is, zou best kunnen. Wat ook nog wel grappig is, vind ik, aan het hele verhaal. Er is een soort beeld ontstaan dat de bondsvoorzitter een soort grote basis van het Nederlands voetbal. Hè?
Ja.
Maar het is gewoon een best wel ceremoniële rol. Voor 2 dagen in de week, hè?
Ja.
Mensen denken misschien dat het een soort opperbasis van de KNVB, maar het is iemand die vooral lintjes doorknipt, handen schudt bij internationale gelegenheden. Ja, zeg maar het uitgangsbord is van de bond, maar ook niet heel veel meer dan dat. Het is niet zo dat die bondsvoorzitter heel veel te zeggen heeft. Al helemaal niet over supporterszaken, maar ook over heel veel andere zaken. Dus als een club, weet ik veel, 125 jaar bestaat in Groningen, dan gaat de bondsvoorzitter daarheen en die feliciteert die club en doet een toespraak. En zo moet je dat eigenlijk een beetje zien. En dat is misschien toch wel een belangrijke kanttekening bij hoe deze verkiezing beleefd wordt. Want eigenlijk heeft die bondsvoorzitter helemaal niet zo heel veel zeggenschap. Het is vooral een ceremoniële rol.
Ja. Nou goed, fijn dat we even deze punten hebben opgehelderd. Want het was toch een vraag die open stond van deze week in de podcast. Dus dank voor het erin duiken, Sjoerd.
Doen we graag, Etje. En heel veel plezier nog, hè, met jullie spetterende gesprek.
Dan gaan we nu naar de vraag van vandaag, Johan.
De vraag van vandaag.
De vraag van vandaag was de vraag die we stelden op basis van de ingezonden brief naar de redactie van het AD. Voor de vraag van vandaag. Een van onze luisteraars keurig netjes een lijstje doorgestuurd. Wat is de overeenkomst tussen deze trainers? Nou, ik heb het rijtje opgedoemd gisteren. Ten Hag, Bos, Schreuder, Dick en Alfred. Petrovic, Lammers, Martens, Maas, Monies, Bogers, Streppel, Van den Berg en Hoekstra. Wat is de overeenkomst tussen deze trainers? Jij mag even het antwoord neerleggen, Johan. Je hebt die app ook gezien, dus je weet het.
Ja, dat is RKC.
Ja, allemaal spelers van RKC, hè?
En ik moet zeggen dat ik niet zo snel door had als collega Daniel Dwarswaard. Maar ik denk dat als ik er iets langer over na had kunnen denken, dat ik er wel op was gekomen.
Nou, ik kreeg een hoop antwoorden binnen. Niet iedereen had
een hele mooie vraag.
Ja, zeker. Dat was mooi, want bijvoorbeeld Stefan Jurnik zei, alle trainers zijn na hun voetbalcarrière direct trainer geworden bij de club waar ze speelden. Dat zou ook kunnen dat dat een antwoord is, maar is niet het antwoord waar we naar zochten. Roel van Hoornen wist het wel. Allemaal mooie Panini-plaatjes in een RKC-shirt. Nou, precies. Dus dat is precies wat mooi. Het is. Zeker. Dan mag jij de vraag voor morgen neerleggen.
Deze week, dinsdag om precies te zijn, is Portsmouth gepromoveerd naar het Engelse Championship.
Mm-hmm.
Speelde eerder dit decennium nog in de Premier League. Zijn toen een paar keer gedegradeerd, financiële problemen ook. Maar ze zijn terug op het tweede niveau. En ze hebben in de Premier League ook meerdere Nederlanders onder contract gehad. Waaronder 2 keepers. Nou, welke 2 Nederlandse doelmannen zijn wij op zoek?
Mooi. De twee Nederlandse keepers die bij Portsmouth speelden, mag je gaan doorgeven. En dat mag je gaan doen VXX met de hashtag AD Voetbalpodcast. Of via Instagram door mij een berichtje te sturen. En dan morgen het goede antwoord. Rick Elfrink morgen in de podcast. Onder andere, we gaan ook nog even kijken in Engeland hoe het daar gaat. Ook met die belangrijke wedstrijd voor de nacht natuurlijk in de FA Cup halve finale. Dus dat morgen allemaal en we blikken vooruit op de bekerfinale. Johan, ik wens jou een hele mooie dag en ik spreek je volgende week weer.
Tot volgende week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.